Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Liefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen om het woord van God te horen. Genade zij u en vrede van God. De Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen uit Psalm 21, vers 4 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven, dat had hij. En toch heeft hij het begeerd. Dat is bijzonder. Dat is ook zo bijzonder. Hij heeft het begeerd om het te kunnen weggeven aan anderen. Hij heeft het begeerd om het te verdienen voor mensen die de dood alleen maar voor ogen kunnen hebben vanwege onze opstand in het paradijs in Adam. En zodoende gaan we zingen van Christus, de Zoon des Vaders. Psalm 21, vers 4 en 6. Gemeente, voordat we verder gaan, is het absoluut noodzakelijk dat we eerst naar de wet gaan. En dan pas naar het evangelie. Ze horen bij elkaar. Wat God heeft samengevoegd, scheiden de mens niet, maar we beginnen met de wet. En daarom willen we daarna luisteren, ontstellende onder de tucht van de heilige wet. En daarna te zingen, Psalm 51, vers 3. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakte mij het voorwerp van uw toren. En wat er verder volgt, vers 3 van Psalm 51. We willen samen luisteren naar Gods heilige wet en zien in de spiegel, waarin we naar onszelf kunnen kijken en onszelf kunnen zien zoals God ons ziet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis hebben van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
lezing voor deze morgendienst vinden we in het Nieuwe Testament, in het boek der Handelingen, hoofdstuk 13, vers 13 tot en met 43. Handelingen 13, vers 13 tot en met 43.
En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Zij van Perge het land doorgegaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag des Sabbats zaten zij neder. Na het lezen der wet en der profeten zonden de oversten der synagoge tot hen zeggende: mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoor toe. God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid, en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hen door het lot het land derzelve uitgedeeld. Daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun richters, tot op Samuel den profeet. En van toen aan begeerde zij een koning, en God gaf een Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. Deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, terwijl hij ook een getuigenis gaf en zeide: ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad Jezus heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervult, zeide hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wie ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en een oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd, dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden, wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Heeft hij al dus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze ene iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Ziet dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen, dat tegen de naaste Sabbatdag hun hetzelfde woord zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken, en hen vermanende te blijven bij de genade Gods.
Wel gemeente, deze twee laatste verzen zijn min of meer het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen, die natuurlijk ook rekening houdt met het verband waarin deze verzen zijn neergeschreven. Ik lees die twee verzen nog even voor. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, waren de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermanen te blijven bij de genade Gods. Zover zullen we samen bidden. De weg naar de troon der genade is nog open. In het heden der genade voor u en voor mij en voor jou. Zullen we dan samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Trouwe Heere, wij komen tot u. Wat een wonder van ontferming dat de weg terug naar u open is. Want wij hebben die weg eigenlijk toegesloten in onze vader Adam in het paradijs. U bent hem achterna gegaan. U hebt hem geroepen, Adam, waar zijt gij? Hij werd ter verantwoording geroepen. Maar dat niet alleen. Het evangelie kwam erachteraan. Wet en evangelie. Hij moest belijden dat hij de dood verdiend had. De eeuwige dood. De geestelijke dood en de natuurlijke dood. En wat viel dat mee? Want toen kwam u, o Heere, in uw oneindige ontferming met die heerlijke moederbelofte, waarin gesteld werd dat er een held der hulpen zou komen. Uw lieve zoon, die al van eeuwigheid zichzelf had voorgesteld en gesteld als de grote borg en zaligmaker van allen die hem van de Vader zouden gegeven zijn en die in Adam tegen u zouden zijn opgestaan. Heere, wat een wonder van ontferming. En zo komt u ook vanmorgen alweer tot ons. Met wet en evangelie om ons door middel van de wet te stellen voor uw aangezicht, om te zien dat wij voor u niet kunnen bestaan en dat door de werken van de wet niemand zalig kan worden. Die wet die ons verdoemt, opdat wij via de wet gelokt zouden kunnen en mogen worden door u en door uw Heilige Geest naar hem die de wet heeft vervuld en de vloek de wet heeft gedragen. O Heere, u weet het, in die synagoge waarvan we gelezen hebben in Handelingen 13, daar waren allerlei mensen, daar waren mensen die bij het verbond waren grootgebracht. En er waren ook mensen uit de heidenen die wel zich aangetrokken voelden tot het volk van God, maar die zichzelf daar niet onder durfden te scharen. En we weten ook, Heere, hoe na de prediking van het evangelie daar door de apostelen dat er een vijandschap kwam bij de Joden. En die maar zo gauw mogelijk zorgden dat ze de synagoge verlaten hadden, omdat de grond te heet onder de voeten werd, terwijl de anderen zo honger en dorstig hadden gekregen van u, dat zij zeiden dat we kunnen haast niet wachten tot de volgende keer dat we hier samenkomen om nog weer datzelfde heerlijke evangelie te mogen horen. Dat er een borg is, niet alleen maar voor Israël, maar een borg ook voor de heidenen. Niet alleen maar een borg voor mensen die kerkelijk zijn grootgebracht, maar ook voor mensen die niet kerkelijk zijn grootgebracht en die toch heimwee hebben gekregen en zo graag ook bij het volk van God zouden willen horen. O Heere, wat een wonder van ontferming dat we zien. Aan de ene kant de afkeer van de prediking en aan de andere kant de heenkeer en de honger en dorst. En zo weet u ook dat er onder ons, als vrucht van het werk wat u hebt verricht, ook onder ons hongerigen en dorstigen zullen zijn. O Heere, ach, zou u ze bij de naam willen noemen? Zou u dat willen doen? U bent toch, o lieve zaligmaker, de goede herder. Die de uwen die u van de Vader gegeven zijn en die u hebt gekocht en betaald. U zou ze toch bij de naam noemen. Zou u het willen doen? Dan gaat het toch ook niet meer om of het vol was en hoe die was. Maar dan gaat het toch om dat, oh, dat we bij de naam genoemd worden. Oh, dan krijgen we een zegen, heren. Dan gaan we in die zegen niet blijven, maar die zegen die trekt ons in, die lokt ons tot de aanbidding. Tot de verheerlijking van uw grote naam, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O, wil gij zo bij ons zijn in uw ontferming. Wil ons wassen van alles waarmee we u hebben bedroefd, ook in de afgelopen week. We moeten het belijden, heren, we doen niet alleen zonde. Dat zeggen we dan wel en dat is ook wel waar. Maar we zijn zonde, we hebben het gehoord uit Psalm 51 en we hebben er ook van gezongen. Het was een gebed, we moesten alleen nog amen zeggen achter een gebed. En dat hebben we niet gedaan, omdat we dat in het algemeen niet doen. Maar heren, zo is het wel. O, dat we dan zo het wonder mogen zien van uw ontferming. En dat we in ootmoed voor u mogen buigen en met lege, zondige handen bij u mogen komen. Om het evangelie te horen. Mocht het zijn met de oren van onze ziel. Heren, dat u ons hart mocht openen. En dat u uw woord mag openen. En dat de heerlijkheid van u, de lieve zaligmaker, mag schitteren en blinken. Want we hebben ervan gezongen. U, o Vader, hebt hem gegeven. Het leven als borg en als zaligmaker. Opdat hij het zou kunnen weggeven aan zondaren die alleen maar de dood voor ogen hebben. En moeten bekennen dat ze voor u niet kunnen bestaan. O Heere, zou u dan degene die daar iets van geleerd hebben vanmorgen ook willen troosten? Wilt u ons trekken met de koorden van uw liefde naar die lieve zaligmaker toe? In hem is het leven, niet in de godsdienst, niet in de wet alleen, niet in wetticisme, niet in wat geërnst, maar in u is het leven, Heer Jezus, in u. O, dat we dan niet bij u mogen wegblijven. Verlos ons van alle vorm godsdienst waar het leven in gemist wordt. En schenk ons het leven, heren. Waak op en sta op uit de doden. Daar is toch de evangelieprediking ook voor. Om doden te doen horen de stem van de levende God en van de lieve zaligmaker. Niet alleen die dood zijn in zonden en misdaden, maar ook degenen die in slaap zijn gevallen. Want u hebt het zelf gezegd in uw woord, sta op. Gij die sluimert en slaat. Uit de doden en Christus zal over u lichten. O, dat het zo gebeuren mag. Vergeef ons alle kwaad. Zie gij neder op alle eenzamen en ellendigen. Weduwen, weduwnaren. Mensen die gehandicapt zijn. En die daar ook mee om moeten gaan. Heren, ontferm u over hen. Dat uw koninkrijk mag komen. Gedenk uw knechten ook hier aan deze plaatsen. O, wat zou het heerlijk wezen dat we een verbeurde zegen zouden mogen ontvangen. Dan worden we ootmoedig en klein en dan wordt u zo groot en dan wordt uw naam verheerlijkt. En daarvoor zijn we toch geschapen dat dat gebeuren zou. Wil gij ons genadig verhoren, o Vader, in de naam van hem, uw lieve Zoon, de grote Heer Jezus Christus, die u altijd hoort. Amen. Wel gemeente, zullen wij samen gaan zingen uit de berijming van de 10 geboden, vers 1... Vers 2 en vers 9. Wel, gemeente, zullen wij straks zingen als antwoord op de prediking uit Psalm 2, vers 6 en vers 7. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht, bevend, op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Van oud u toegezijd en wat er verder volgt. Psalm 2, vers 6 en 7. En tekstwoord waarnaar we willen luisteren, ook tegen de achtergrond natuurlijk van het tekstverband, dat is vooral vers 42 en 43 van Handelingen 13. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En nu, gemeente, wij willen dan luisteren naar ons tekst tegen de achtergrond van het tekstverband. En hebben als thema de eerste preek gehouden in Turkije. Want ja, het was natuurlijk Klein-Azië waar die eerste preek gehouden werd. Dat is duidelijk en dat heet tegenwoordig niet Klein-Azië meer, maar het is tegenwoordig Turkije. Dus het is de eerste preek, de eerste evangeliepreek die gehouden is in Turkije. We letten op de hoorders van die preek, we letten op de inhoud van die preek en we letten op de reactie van die preek. Ja, de eerste preek gehouden in Turkije. We letten op de hoorders van de preek. Wie waren dat? We letten op de inhoud van de preek. Waar ging dat over? Wat was nou de kern van die preek? En dan tenslotte de reactie van die op die preek. Wel, uw gemeente, vanuit de grote zendingsgemeente van Antiochië, ten noordoosten van Israël, waar vele vervolgde christenen uit allerlei landen afkomstig asiel hebben gezocht en gevonden, worden drie mannenbroeders uitgezonden om het evangelie van Christus te gaan prediken op Cyprus en in Turkije. Nou ja, het heette toen dan Klein-Azië. Ja, het zijn de apostel Paulus. Zijn naam betekent klein. Het is maar dat we het weten. Hoe heet u? Paulus, dat is klein, dat is niet zo groot, hè? Nee, dat heeft hij moeten leren, dat moet u ook leren. En ik ook leren, gemeente. Dan kun je pas vruchtbaar worden in het koninkrijk van God. Dan komt het pas goed op weg naar de eeuwigheid, niet waar? Paulus, klein worden. Ja, het zijn de apostel Paulus en Barnabas en dan ook nog Johannes Marcus. Als ze eerst op het eiland Cyprus het evangelie verkondigd hebben, we laten dat nu verder maar een beetje rusten, anders wordt het te lang allemaal, steken ze over naar Klein-Azië, naar Turkije, waar Johannes Marcus zich van de twee andere broeders afscheidt om naar Jeruzalem te gaan. De apostel Paulus en Barnabas gaan dan zonder hem direct door en komen dan na een, ja, toch een behoorlijke reis aan in Antiochië. Dat is een ander Antiochië dan het Antiochië van waar ze uitgezonden zijn. Er zijn meer plaatsen in de Bijbel en ook in die tijd die Antiochië werden genoemd. En in dit Antiochië in Turkije, in Klein-Azië, het huidige Turkije, dus wordt de toegangspoort geopend voor het evangelie in Klein-Azië. Want op de dag van de Sabbat gaan ze naar de synagoge in die stad en daar wordt dan de allereerste preek gehouden in Turkije. Het is maar dat we het weten. De allereerste preek staat in de Bijbel. En want daar worden ze dan namelijk op die dag door de oversten van de synagoge al daar uitgenodigd om, zoals wel vaker gebeurde als er bezoekers kwamen, om een woord van vertroosting, zo staat het in de Bijbel, tot de gemeente te spreken. Zo staat het in Handelingen 13 vers 15. Na het lezen van de wet. Oh ja. Ja, we moeten de wet niet overslaan hoor. Nee, niet doen. Nee. Na het lezen van de wet en de profeten. Ja, de profeten ook, hè. Ja. En wat moet je nog meer doen? Luisteren naar de wet en de profeet op de Sabbat. En dan moet het wel goed komen op weg naar de eeuwigheid, of niet? Ja, dat denken ze. Dan heb je dus vandaag ook wel. We gaan naar de kerk en we lezen nog wel eens de Bijbel en zo. Ja, wat moet je nog meer doen op weg naar de eeuwigheid? En als het straks sterven wordt, ja, dan, ik weet ook niet precies, zegt iemand, maar we zijn trouw in de kerk gaan, we zijn trouw in de Bijbel lezen. En, nou ja, zo met die mensen daar in die synagoge, na het lezen van de wet en de profeten, zonden de oversten van de synagoge tot hen zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in, ziet u dat in de Bijbel? Heb je de Bijbel open voor je? Dat is toch al opmerkelijk. Indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is. Daar zul je achterkomen. Als je een dominee hebt. Waarvan je moet zeggen. God heeft het in zijn hart gelegd. Zo staat het ook in een van de Korinthebrieven. Dat God het woord der verzoening in ons heeft gelegd. Nou, dan heb je het niet gepakt, meneer. Begrijp u? Nee, dan is het erin gelegd. Dan is van boven naar beneden erin gelegd. Dan kun je het nooit meer kwijtraken. Dan kun je het alleen maar doorgeven en zeggen, ja, ik heb het zo vanuit het woord van God zelf ontvangen. Zo, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. Nou, het woord dat vertaald is met vertroosting, kan ook vertaald worden met opwekking of aansporing. En de kanttekenaren die hebben vermaning, dat kan ook. Nou, zo is het ook in de King James Version vertaald, exhortation, aansporing. En inderdaad, het blijkt dus uit het vervolg van alles, dat er in die predikers wat is. Niet bij die predikers en aan die predikers, maar in die predikers. Zul je dat doen, gemeente? Bidden dat de Heer het woord der verzoening in de knechten die God u gegeven heeft zal gelegd hebben. Dan zult u zien wat er gaat gebeuren. Nou, en het volk waarvan hier sprake is bestaat uit een geneleerd gezelschap van Joden en Jodengenoten of Godvrezenden, zoals ze meestal in het boek der Handelingen worden genoemd. Ja, het is natuurlijk zo godvrezend, dat denkt u, dat zijn bekeerde mensen. Dat denkt die mevrouw daarachter in de kerk ook wel misschien. Ja, ik kan me wel voorstellen dat jij dat denkt, maar als er staat in het Nieuwe Testament, godvrezenden, dan betekent dat eigenlijk dat, ja, niet dat ze allemaal wedergeboren zijn. Dat denk je misschien, maar het is niet waar. Want kijk eens naar Lydia uit Handelingen 16. Oh ja, dat is waar ook. De Heer opende haar hart, ja, maar voordat de Heer haar hart opende, hoe werd ze genoemd? Oh ja, ja, die God vreesde. Ja, dat, ja, toch wel, die God vreesde. Maar ze was nog niet wedergeboren, want de Heere opende haar hart. Begrijp je? Dan heb je dan een bewijs dat het woord God vreesde in het Nieuwe Testament niet altijd betekent dat je dan ook echt een kind van God bent geworden door het wonder der wedergeboorte, gemeente. Dus het volk dat daar op de Sabbat bij elkaar komt, bestaat uit Joden en Godvrezen, of, nou ja, Jodengenoten wordt dan meestal gezegd. Kerkelijk meelevende, zou je zeggen. Ze zitten hier misschien ook wel in de kerk. Kerkelijk meelevende, nou ja, we horen er niet bij, maar ik zou er graag bij willen horen. Oh, is dat iemand die dat zei? Je zou graag bij het volk van God willen horen en je bedurft het niet te zeggen, je bent het niet, je weet het niet. Je weet nauwelijks waar je vandaan komt. Is dat zo? Moet je luisteren naar wat de boodschap van onze tekst ons wil vertellen. Het woord der vertroosting dat Paulus en Barnabas aanstond zullen spreken, is maar niet een algemeen welmenend woord van troost, maar het evangelie van de, wij hebben gezegd enige troost, maar zeg maar gewoon unieke troost. Singuliere troost. Uniek. Uw leven en sterven. Er zijn zoveel vormen van troost. Oh, je snapt het niet. Maar er is maar één troost die is uniek. Dat is een troost in leven en in sterven. Nou, wat wil je nog meer, gemeente? Kijk, nou, het evangelie van de enige troost in leven en sterven. Dat gaan de apostelen nou prediken. Ja, en zij doen dat namens hun zender. Dat wil zeggen, de grote zaligmaker. En die heeft het hen in het hart gelegd. En dan moeten ze dat dan ook doorgeven. Dus goed bekeken, dat woord van vertroosting. Dat aanstonds gaat klinken daar in die synagoge daar in Antiochië. Is maar niet een vrijblijvende zaak. Waar je een cijfer voor kan geven, een 7 of een 8 of een 4, dat je zegt, nou, het is helemaal niks vandaag. Ja, nee, het is geen verblijvende zaak die de hoorders rustig, onbewogen, naar zich neer kunnen leggen. Nou ja, dat hebben we weer gehad, weer een preek gehoord. Dat kan niet, dat bestaat niet. Want de apostel Paulus spreekt nadrukkelijk over verkondigen. Ja, dat is niet om moeilijk te maken, maar om duidelijk te maken wat dat nou eigenlijk is. In feite staat er in de grondtaal in vers 38, verkondigen, van boven naar beneden boodschappen. Met andere woorden, wat wij u prediken, zegt Paulus, dat komt bij de Heere God, de God van Israël en zijn lieve zoon, zelf vandaan. Kan je dat niet merken? Wat denk je ervan? Als er een van God gezonde knecht komt om het woord te openen, door te geven, namens zijn zender, nou, dan merk je daar toch wel wat van, zou ik zeggen. Dat komt bij God zelf vandaan. Zo staat het ook in het Grieks, in de oorspronkelijke taal van de Bijbel. Hebben de leidinggevende mannen in de synagoge gevraagd om een woord van geestelijke opwekking of vertroosting? Wel nu, in de eerste evangelieprediking die de synagogegangers dan en daar in Antiochië mogen horen, gaat het om. Niet alleen het evangelie, dat heb je mis. Wet en evangelie. Oh, daar heb je het weer hoor. Wet en evangelie. Ik dacht dat de wet, dat je dat gewoon links laten liggen. Het is nou maar allemaal halleluja en dan moet je dat geloven, dat het allemaal klaar is. Alles is voldaan. Dat is op Golgotha gebeurd, dat heeft de Joon van God gedaan, de zaligmaker. Nee. Wet en evangelie. De eerste preek in Turkije, niet vergeten hè. Het is wet en evangelie. Waar haal je dat vandaan? Uit de tekst en uit ons tekstverband, gemeente. Ja, de wet en het evangelie, ook het evangelie, want die worden samengebonden daar als het ware. In Handelingen 13. Wat de wet is, weet je wel, en betekent, daar hebben de hoorders daar in die synagoge in Antiochië wel enig begrip van. Ja, ze hebben er wel enig begrip van. Van wat er allemaal gebeurt in de kerk hier, in de Ebenezer kerk. Wel enig begrip van huis uit, jawel. Want met al hun godsdienstige activiteiten, waarin ze regelmatig bezig zijn, hebben ze helaas nog niet ontdekt dat in de wet, die ze zo hoog achten, het gaat om de komst van het Lam van God. De komst van Christus, die de vloek van de wet vrijwillig op zich neemt en wegdraagt. En die wet vervult. Voor allen die hem van de Vader gegeven zijn. Dus de ongerechtigheid gaat weg. En de gerechtigheid komt ervoor in de plaats. Alsjeblieft. Zo ligt de zaak, gemeente. Ik als borg, zegt die psalm. Draag, ik als borg, hè. Draag die heilige wet. Die gij de sterveling zet. In het binnenst ingewand. Inderdaad. Ik draag die heilige wet in het binnenst ingewand. Voor die stervelingen, want die stervelingen hebben de dood verdiend. Ze hebben de wet overtreden. In heel veel betekenissen, gemeente. En daarom hebben ze de dood verdiend, zijn stervelingen. Kinderen van Adam, die door de opstand van God in het paradijs de drievoudige dood verdiend hebben. De geestelijke dood, de tijdelijke dood en de eeuwige dood. Christus is de zaligmaker die gekomen is om die drievoudige dood teniet te doen voor al de zijnen. En om het echte, heerlijke, eeuwige leven voor hen als hun borg en zaligmaker te verwerven. Want hij draagt die heilige wet die God de sterveling zet in zijn binnenst ingewand. Dat doet hij als borg, mevrouw. Onthoud dat. Geef het een plekje in je worstelingen voor Gods aangezicht, als je die mag kennen. Dominee, je preekt ook weer voor jezelf. Denk eraan, vergeet het niet. Christus is een lieve borg die instaat voor al de zijnen. Hij heeft voor al de zijnen in een weg van lijden en sterven, op de weg naar de eeuwige dood, vanuit onpeilbare liefde en bewogenheid met zondaren, de toegang geopend tot de heerlijke vrede en verzoening met God, door zijn bloed, door zijn offer en door zijn actieve gehoorzaamheid om de wet perfect en ten volle te houden tot eer van de Vader, gemeente. Daarom, het gaat om hem. Het gaat om de borg. In hem is de verzoening met God en het eeuwige leven. In hem en bij hem is de rust voor het hart. Een rust die buiten hem en zonder hem nooit en ten nimmer bereikt of ervaren en bevonden kan worden. Ja, de straf die ons de vrede aanbrengt, de vrede, was op hem, gemeente. Zie je dat wel? De apostel die predikt dat er buiten Jezus geen echt leven is. Ja, de godsdienst die maakt een kabaal, daar word je niet goed van. Naar rechts en naar links, alle kanten kun je uit. Dat is de godsdienst met een kleine g. Ja, dat is niet het echte leven, het eeuwige leven. Kijk, de apostel die preekt dat buiten Jezus geen echt leven is, maar een eeuwige dood. Ook al proberen we zoveel mogelijk de wet van Mozes te houden en ons leven daarnaar in te richten. Het is te kort. Altijd. Hoe dat ben ik, zegt iemand. Ik dacht dat achterin iemand zei, hoor ik het goed? Dat ben ik. Het is altijd te kort. En elke keer als ik naar de kerk ga hier op Marktplein, altijd te kort. Waarom niet waar? Het is waar. Zo ligt de zaak, gemeente. Altijd tekort. Het gaat helemaal om hem. Die we eeuwige dood heeft ondergaan op Golgotha. Geheel vrijwillig. En uit oneindige zondaarsliefde. Als borg, dat is de heerlijke boodschap van het evangelie. In de dood niet is gebleven. Maar door God de Vader is opgewekt uit de dood. Om daardoor aan diepgevallen en zondige Adamskinderen de verzoening en het eeuwige leven dat bij hem is te kunnen uitdelen. En dat is vandaag hier in jullie synagoge in Antiochië, ja, de unieke en heerlijke boodschap die van Christus wegen aan u wordt verkondigd. Vandaar dat de apostel ook duidelijk stelt in vers 20, mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, dat zijn de Joden, En die onder u God vrezen, de kerkelijk meelevende. Nou ja, ik hoorde er toch niet bij. Ik zou er zo graag bij willen horen, maar ik hoorde er niet bij. Waar is dat meisje die dat zegt? Waar is die teenagers die dat zegt? Ik hoor er niet bij. Kijk eens wie ik ben. Wat heb ik in mijn hart? Als het straks sterven wordt, wat zal het dan zijn voor mij, gemeente? En die onder u God vrezen, kerkelijk meelevende. Tot u, heel persoonlijk is het woord der zaligheid. Moet je kijken, als je je Bijbel open hebt, dan kun je het echt nog een keer meelezen en dan dringt het misschien meer tot je door en ook tot mij door. Er staat gezonden. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Daar hebben wij niet uitgedacht hoor. Dat is bij God vandaan. Het is gezonden. We zijn bestellers. Brievenbestellers. In dienst bij de God der goden. De Vader van onze Heer Jezus Christus, gemeente. Tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Dus je moet niet naar mij kijken, niet naar ons kijken, maar je moet kijken naar boven. Verder kijken dan je neus lang is, gemeente. Vergeet dat niet. We zijn van Christus wegen geroepen om de heerlijke boodschap van de zaligheid in Christus aan u door te geven. Hoort u het goed? Jazeker. De wet van Mozes is heilig. Maar uit de werken der wet wordt niemand zalig. Ja, zo staat het ook in vers 39. De apostel Paulus stelt dus alle hoorders in die synagoge eerst voor Gods wet, hè? Hij zegt niet, God heeft u lief en kijk eens, en wat denk je ervan? Nee, hij stelt ze eerst voor Gods wet. Hoor je het, jongens en meisjes? Hoor je het, dominee? Hoor je het, gemeente? Eerste wet. Ik doe het niet. De Heere zegt het in zijn woord. Hij doet het. Door opdracht te geven aan zijn knechten, aan de brievenbestellers uit de hemel. Ja, hij stelt ze voor Gods wet in zijn aanklagende functie. Want, kijk maar naar je Bijbel, daar staat het. En dat van alles, zegt Paulus, waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Dat probeer je natuurlijk wel. Je probeert heel netjes te leven, weet ik het allemaal. Iedereen het zijne te geven, maar er komt allemaal niks van terecht. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Niet waar? Ja, en dat van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes. Hoor je het? Door deze een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Ziet u wel? Ja. Ja, dus Paulus stelt zijn hoorders, wie ze dan ook zijn, van welke achtergrond dan ook, voor de aanklagende functie van Gods wet. Zie je dat wel? Jullie komen elke sabbat hier bij elkaar en dat is goed hoor, dat is mooi hoor. En dan luister je naar de Bijbel en dan ga je naar de wet luisteren en naar de profeten. Maar wees eens eerlijk, hier op Melkplein, daar bent u ook bij mevrouw. Elke zondag kom je hier in de kerk en wat doe je dan? Ja, ik doe het niet zomaar, ik ga bidden. En ja, maar hoe is het nou? Op weg naar de eeuwigheid. Ben je zeker dat je voor Christus rekening mag leven? Omdat je verloren in jezelf geen andere uitweg zag dan komen tot hem. Omdat hij lokt, omdat hij roept, omdat hij trekt. Het is niet jouw beslissing, het is niet jouw keuze. Het is Gods keuze, het is Gods trekking, gemeente. Ja, ja, jullie komen elke sabbat hier in de kerk. Ja, dat is prachtig hoor. Ja, wet en de profeten, maar wees eens eerlijk. Dat doe je nou wel, hè? Maar mag je daar nou ook door zeker zijn dat je ziende op jezelf rechtvaardig voor God bent. Mijn zielen, doorziet gij lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat zal zijn in het uur van mijn dood. Ja, gemeente, met andere woorden, dat hij of zij absoluut mag weten vrede en verzoening te hebben met God. De apostel wil als het ware duidelijk maken. Gedreven door Gods geest blijft met al onze godsdienstige activiteiten niet altijd de erge onzekerheid knagen. Hoe zal het straks zijn bij het sterven? Of niet, Jan? Wees eens eerlijk. Domee, wie ben ik? Hoe zal het straks zijn bij mijn sterven? Zie je het wel, gemeente, wat de apostel doet? Hij laat ze kijken in hun eigen hart. En hij laat ze zien hoe vroom en ook we ook proberen te leven naar Gods heilige wet. De wet van Mozes, het altijd en eeuwig tekort zal zijn om voor God te kunnen bestaan. Het middeleeuwse vers zegt het zo, ik heb gejaagd, wel jarenlang, ach, zoveel jaren, om goed en vroom te leven. Ja, ik heb het geprobeerd, het lukte me nooit, maar toen heb mijn ziel toch te bang. Mijn werken kon niets geven, dan zit ik weer in de kerk, als een arm mens, ik heb niks, mijn werken kon niks geven. Ik had mijn hart ertoe gezet, om alles te beproeven. Ja, mijn zonden, dat is het punt. Doe niet alleen maar zonde, ik ben zonde. Oh, ik ellendig mens, wie meer zal mij verlossen uit wegen deze dood. Oh, de apostel die eindigt dan niet met een punt, maar hij gaat verder. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dat wil hij ook in de prediking aan de orde stellen, omdat hij dat moet. Omdat dat het woord is wat God, het woord der verzoening, in zijn hart heeft gelegd. Om dat door te geven aan al die mensen. Oh, gemeente, ja, ja. Het doet mij steeds bedroeven. Mijn zonden hebben het mij belet, zegt dat vers, gemeente. Blijf met al onze godsdienstige activiteiten niet altijd de erge onzekerheid knagen. Hoe zal het straks zijn? Bij mijn sterven zien we wel, gemeente, wat de apostel doet. Hij laat ze echt kijken in hun eigen hart. Hij laat ze zien dat hoe vroom ze ook proberen naar Gods heilige wet te leven, dat het voor altijd en eeuwig tekort zal zijn. Tekort, tekort, tekort. Dan gaan we steeds naar de kerk. En toch tekort. Wij kunnen met al onze vrome dingetjes niet bestaan voor God, gemeente. O, de apostel Paulus en Barnabas, ze mogen en moeten op de bewuste sabbat in het Turkse Antiochië tijdens de synagogale dienst de algenoegzaamheid van de lieve zaligmaker, de borg van goddelozen en zondaren, de algenoegzaamheid van de Heer Jezus Christus als volkomen zaligmaker voor alles gebeurd hebben de zondaren uitschilderen. Vandaar de wet, gemeente. Er is niemand rechtvaardig voor God in zichzelf, maar in die lieve borg en middelaar van zondaren is er voor ieder die gelooft. Ieder, niet alleen maar de beleidende leden in de kerk hier. Ik weet niet waar ik bij hoor. Het is zo ellendig met mij. Voor een ieder. Niet alleen maar voor kerkmensen. Hoe kom je erbij? Er staat in uw Bijbel en mijn Bijbel. Voor een ieder die gelooft. Een volkomen rechtvaardige. Ja, maar dan moet je geloof hebben. Ja. Ach, wat is geloof, hè? Och, weet je wat geloof is? Dat zegt ik kan niks dan alleen maar vertrouwen op het woord. Het woord van de belofte, want dat komt uit de mond van de levende God die getrouw is en die niet liegen zal. Ja, ik denk aan die man die zei, ik geloof, Heere. Oh, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het is dezelfde boodschap die we aantreffen door Gods volk en door Gods kinderen. Ja, en die hymn die ze allemaal zo heerlijk vinden, hè? Ja, oh ja. Ja, dat mag je wel weten. Gezangen laten we niet zingen. Maar ik was een keer in de gemeente. Ik zal geen naam noemen. Want ik laat geen gezangen zingen. Nee, natuurlijk niet. Maar het was Pinksteren. Toen zeiden ze, oh dominee, het is nou Pinksteren. Ach, mag je nou echt niet eens een keer een gezang zingen? Ik denk, kinderen, waar zijn jullie mee bezig? Maar goed. Ik kijken en kijken, nog eens kijken. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb hen laten zingen. Alle versen van Robert McShane. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart. Ik voelde geen schuld. En ik kende geen smart. Ik vroeg niet. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, u zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre. In mijzelf zo rijk. En och, ze zongen het als seisjes. Zo mooi. Of ze het allemaal gezien hebben en geweten hebben hoe het was en wat de betekening was. Ik weet het niet, maar ik was er dankbaar voor dat ik dat toch heb gedaan in die ene keer daar in dat gemeentje, niet ontzettend ver hier vandaan tussen haakjes. Maar je bent natuurlijk nieuwsgierig, maar ik vertel je niet waar dat was. Ja. Maar toen mij zag datzelfde vers ook van McShane, Robert. Toen mijn Godsgeest aan mijn schuld had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Dat kun je merken op het Marktplein. Kun je merken waar je woont? In wijk 3. Of op de Kotter. Wat dacht u dan? Wat dacht je dan? Dat kan je merken. Waar je dan ook woont hier op Urk en daarbuiten gemeente. Als je gaat voelen wat eisen Gods heiligheid deed. Kijk, daar zit de jeugd op te wakken, mevrouw. Ja, daar zit ze op te wachten. Niet op al die mooie preekjes en zeggen, pas op hoor, en ik dan hoor. Hè. Ja, dan zeggen ze, nou, dat weet ik toch wel, dat weet ik al lang hoor. Ja, maar daar zitten ze op te wachten, gemeente. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Dan krijg je de echte ernst. Niet de quasi-ernst, niet de wettische ernst, maar de evangelische ernst. Daar werd al mijn deugd, al dat goede wat ik dacht te hebben, een wegwerpelijk kleed. God eist volmaakte gehoorzaamheid, gemeente. Want hij is onze God. Hoe kom ik daaraan toe? Niet waar? Oh, dat wordt dan de vraag. Toen, er is geen andere weg. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost. Van het vonnis der wet. Zien we het, gemeente? Via de wet naar Jezus. Via de wet naar Jezus. Hoor je het, mensen van de Pinksterbeweging? Of waar dan ook je vandaan komt, maakt niet uit. Hè? Via de wet naar Jezus. Dat zegt Gods woord. Ja, van de belijdenis moeten we niet zoveel hebben, hoor. Nou ja, als je dan toch alleen maar van de Bijbel houdt, hier staat het. Via de wet naar het evangelie, naar de Heer Jezus. Dan wordt het, ik zal nu, ik mag ademhalen naar zoveel bange tegenspoed. Al mijn gelofte u betalen. U die in de nood mij hebt behoed. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen. Nee, mijn gerechtigheid is niets uit ons en al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Hebben we het begrepen, dominee? Dominee, gemeente, hebben we het begrepen? Of we nu verbondskinderen zijn, kinderen van Abraham, keurige beleidende leden van de gemeente, of kinderen uit het heidendom. Ja, die zeggen, oh, ik weet het niet hoor, ik durf me daar niet toe bij te scharen, bij die kerkmensen allemaal. En ja, ik heb toch wel honger en dorst, dat kan ik niet ontkennen. Ja, het maakt in dat opzicht niet uit, want we zijn allemaal in Adam. Moeten we goed begrijpen. Ook als gereformeerden. in Adam en de hele wereld verdoemelijk voor God. Romeinen 3:19. En dan hebben keurige kerkmensen zo gezegd ten opzichte van mensen uit het heidendom echt geen streepje voor. Want de Heere zegt door middel van de apostel in Romeinen 3 vers 22. Ze hebben alle gezondigd. Er staan niet kleine lettertjes, maar behalve dat lieve oude vrouwtje. Hè, die leest de oude schrijvers en zo. Daar kun je wel van leren hoor. Nou ja, dat zou wel kunnen. Maar alle gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Allen zijn, zegt de apostel, gedreven door Gods geest. Onder de zonde. Hoe kom je er onderuit? Hoe kom je er onderuit? Onder die zonde. Begrijp je wel? We hebben niet alleen een zondig hart. Het is niet alleen maar ongerechtigheid. Hoor je het? Maar we hebben een tekort aan gerechtigheid. Precies. Dat is het houden van Gods wet. Dat is leven tot Gods eer. Volmaakt. Perfect, gemeente. En dat is er niet. We zijn vol ongerechtigheid en we hebben geen gerechtigheid zelf. Ja, we zijn onder de wet. Ja, onder de zonde. Zo heeft de apostel het gezegd in Romeinen 3. Dus, en dan staat er in het Grieks een woord. Dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord voor zonde in het Oude Testament. En een van de betekenissen van het woord zonde in het Oude Testament is dat je het doel gemist hebt. En zo is het, onder de zonde. Ik heb het doel gemist. Dan zit ik hier in de kerk. Ik heb het doel gemist, dominee. En straks dan gaan we bij de koffie. Waar gaan we over praten? Over de kotter? En over de besommingen? Ik heb mijn oren niet dicht zondags. Ik ben ervan geschrokken. Ik ben er zo van geschrokken, gemeente. Van wat er over allemaal gepraat wordt na afloop van de dienst. En men komt thuis en het lijkt wel of de duivel er zo tussen zit. Dat met de koffie of wat... Met de Berenburg, alles wordt zo weggespoeld. Laten we het zo zeggen, gemeente, onder de zonde. Ziet u dat, gemeente, als de Heer ons daarachter brengt, dan vraag je jezelf af, hoe kom ik eronder uit? Zie je dat wel? Het moet daar in die synagoge op Jezus aan. Het moet op de zaligmaker aan. Het moet op de borg aan. De apostelen verkondigen aan al die mensen zonder onderscheid. De vergeving der zonden door Christus. En... de volle en volkomen gerechtigheid die hij heeft verdiend in hem voor een ieder die gelooft. Ja, dat is de lokkende nodiging waar de lieve zaligmaker zelf helemaal achter staat, gemeente. Er zijn ook in de Turkse Antiochieën zondaren die hem van de Vader van eeuwigheid beloofd zijn. Let maar op wat er staat in vers 48b. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Zie u wel, mensen die erachter komen dat ze mogen zalig worden, die mogen niet alleen zalig worden, die moeten zalig worden. Lig vast in de eeuwige raad van God, in de verkiezing van God de Vader in Christus Jezus. Er staat natuurlijk nog meer, maar in het kader van één kerkdienst kan dat helemaal helaas niet naar voren gehaald worden. In ieder geval moeten we zeggen, gemeente, het zaad van het evangelie is gestrooid. Ook in de synagoge van Antiochieën. Waar zal het terechtkomen? Wat denk je ervan, gemeente? Aan de kant van de weg? Waar de vogels het wegpikken, gemeente. Op steenachtige plaatsen waar het snel opkomt. Maar waar het ook zo weer eigenlijk verdort. Tussen de doornen of ook in goede aarde. Waar het zaad wortels schiet en waar aanstonds vruchten mogen komen. En we zien het ook hier, gemeente, in Antiochië, daar in Turkije. Het zaad valt niet alleen in goede aarde. Want op de eerste evangelieprediking in Turkije zijn er duidelijk twee verschillende reacties. In de Ebenezer kerk op de marktplaats op Urk. Twee verschillende reacties. Je gaat straks de kerk uit, je bent dichter bij Christus, of je bent verder vandaan bij Christus. Denk er eens over na, dominee. Denk er eens over na. Ook als je in ontvangen genade jezelf zo verschrikkelijk tegen bent gevallen. Je bent dichter bij hem of verder bij hem vandaan. Nu lokt hij nog, hij nodigt nog, hij trekt hem nog. Opdat u het zou weten, in hem is mijn gerechtigheid. Zo staat het eenvoudig neergeschreven in vers 42. En als de Joden, ziet u het? Als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen. Dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Oh, ik wil nog een keer die preek horen. Oh, ik word er niet moe van. Ik word er niet moe van om dat te horen. Echt niet. Begrijp je? Ik kan niet wachten tot de volgende zondag. Dus na afloop van de dienst gaan de Joden het eerst de synagoge uit. De preek van de apostel is hen te benauwd. Ze moeten eruit. Oh, ademhalen hoor, uit die synagoge weg. Begrijp je wel? Het plein voor de synagoge is spoedig leeg. Maar met name de Joden die geraakt zijn door Gods geest en de Jodengenoten gemeente uit de heidenen zijn voorlopig daar niet weg te slaan. Van het plein bij de synagoge. Ze hebben honger en dorst gekregen naar meer. Wat hebben de apostelen ook alweer gezegd? De borg Christus is hen verkondigd. Zo staat het in vers 38. Zo zei u dan, dat wil zeggen daarom, dat wil zeggen vanwege de opwekking van Christus als borg door de Vader. Hij heeft de dood achter zich, de dood als borg. En heeft het leven als borg verworven. De Vader heeft hem opgewekt met dat leven. Niet maar zo, maar dat hij dat leven zou kunnen uitdelen, ook hier op het Marktplein. Ook onder u. Hoe is het mogelijk, gemeente, dat door deze vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat door deze, dat is door de borgen zaligmaker van zondige kinderen van Adam. Een iegelijk, zou het voor mij nog kunnen. Een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Met andere woorden, ja, een iegelijk. In Christus is er vergeving van zonden, van ongerechtigheid. En er is ook gerechtigheid waar de Vader recht op heeft. Ja, het is ook voor de heidenen, gemeente. Bij hem is het eeuwige leven. Het leven van vrede en de verzoening met God. En een ieder die tot hem in zijn ongerechtigheid en tekort aan ware gerechtigheid in het geloof tot hem vlucht, die vindt rust voor zijn door schuldbesef aangevochten en bestreden ziel. Ook als meelevende. Zien we het wel? Zien we het wel, gemeente, wat daar in die synagoge gebeurt? De Heer is daar zelf met zijn Heilige Geest aanwezig om vermoeiden en beladenen te roepen en te lokken tot bekering en geloof. Om ze uit te lokken tot hem, opdat hij ze zal mogen omhelzen als de lieve zaligmaker. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven, rust die ik verdient. Rust die ik heb verdiend voor zulke als jij bent. Ja, dan gaat het er niet meer om als we in de kerk komen, gemeente, dat we zeggen was het vol en hoe was die. Maar dan gaat het erom dat we hebben geleerd in de prediking dat de Heer van ons afweet. En dat de Heer ons bij de naam noemt. Want goed bekeken zijn er twee elkaar uitsluitende reacties op de preek van de apostel Paulus. Er is honger en dorst naar meer bij de meelevende kerkleden, zo gezegd. En er is een innerlijke afkeer van zulke prediking bij de Joden. Zo staat het in vers 42 opgetekend. Terwijl de Joden, staat er eigenlijk letterlijk in het Grieks, terwijl de Joden bezig zijn om uit de synagoge te gaan, opzij, ik moet eruit, baden de heidenen dat zij de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. We moeten voor alle duidelijkheid de versen 42 en 43 van Handelingen 13 in feite als volgt lezen. De synagoge gaat uit. Groot deel van de gemeente, met name de Joden, is al gauw bezig om buiten te zijn. Zo staat het eigenlijk letterlijk in het Grieks. Maar op het plein vlak bij de synagoge wordt er nog wat nagesproken. En er wordt daar de hartewens geuit. Met name door de Jodengenoten en ook nog wel enkele Joden. Maar de Jodengenoten die van heidense afkomst zijn, die wens die wordt kenbaar gemaakt aan de apostelengemeente, vers 42. En die hebben het doorzien. De geest van gezapigheid en gemakkelijkheid en van eigen gerechtigheid en dode orthodoxie, geestelijke inbeelding van de Joden, die zal zich fanatiek verzetten tegen een Christusprediking. Zo ruim? Nou, dan gaat het allemaal maar makkelijk. Maar de meelevenden uit de heidenen, die hebben smaak gekregen in zulk een prediking, gemeente, die hen ook insluit. Ja, en zo komt er dan in het slot van de prediking van de apostel ook nog een waarschuwing, een liefdevolle waarschuwing. Zo staat het in vers 40 en 41. Ziet dan daarom toe dat u, over uw lieden niet komen hier op Urk en waar u dan vandaan komt. Hetgeen gezegd is in de profeten, geven achters. Je gaat weer door. Met uit de kerk komen en dan weer over de koffie allerlei gekke dingen naar voren brengen. En dingen die zo belangrijk zijn komende weken en afgelopen weken. En de verjaardagen niet te vergeten. Ja, moet het dan zo scherp zijn. Hoe wil u het dan hebben? Wil u een lief evangelie horen? Prachtig evangelie waarbij alles hetzelfde blijft. Ziet, schijf erachter, zegt de apostel. En verwondert en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen. Terwijl gij niet zult geloven, zo het iemand vergaat. Begrijp het goed, gemeente. Die vermaning lijkt hard, maar is vol liefdevolle bewogenheid met de zielen van de hoorders. Paulus die heeft het ook zelf gezien door het werk van Gods geest. In eigen hart en geleerd wat het moet zijn om voor eeuwig buiten Gods gemeenschap en Christus te moeten doorbrengen onder het oordeel van God. En zo lopen, zie je ze lopen? Zo lopen Paulus en Barnabas naar huis, uit de synagoge, van dat plein vandaan. En allerlei geestelijke hongerigen, die lopen met hen mee. Zie je ze gaan, daar gaan ze. Ja, en steeds weer herhalen de apostelen onder het lopen naar huis. Ja, moet je goed luisteren hoor, blijf erbij hè. Blijf erbij hoor, bij die prediking die jou gehoord hebt hè. Weet je wel? Laat je niet terugtrekken in allerlei wettische dingen en zeggen, nou, dat is de godsdienst. En als je dat maar een beetje doet en volhoudt, wat moet je nog meer doen op weg naar de eeuwigheid? Dan kun je nog wel voor God bestaan. Nee, dan kun je niet voor God bestaan. Alleen in Hem, de lieve borg die de Vader heeft gezonden. Daar gaat het om. Pas op hoor, kijk uit, zeggen de apostelen, onder het lopen naar huis. Want daar zal aan jullie getrokken worden, met name door al die mensen die zich op de been houden met allerlei wettische eigen gerechtigheden. Ze denken zalig te kunnen worden door hun vrome werken. Och, och. Als ze maar meelopen in het traditionele godsdienstige gareel. Wat moet je nog meer? Dan komt het van goed. Ja, houden van ernstige preken, heel ernstig. Pas op voor dit, pas op voor dat. Jezus wordt niet genoemd. De borggerechtigheid van Christus wordt niet uitgesteld. De mensen worden niet, de mensen worden niet jaloers gemaakt op het leven met God. In de lieve heiland gemeente. Denk erom hoor, zeggen de apostelen. Terwijl ze naar huis loopt met die mensen die om zich heen geschaard zien. Daar ze waarschuwen zo voortdurend en bij herhaling. Met name die jodengenoten die nauwelijks kunnen wachten tot de volgende Sabbat. Wanneer ze opnieuw en nog meer zullen mogen horen van die heerlijke borg en zaligmaker. De Zoon van de Vader in wie de verzoening en de vrede met God is. En het heerlijke zalige eeuwige leven. Pas op voor de neiging om te denken dat we uit de werken der wet als zodanig zalig kunnen worden. Het gaat om het werk. Het gaat om het werk. Het gaat om het werk met een hoofdletter dat de Vader behaagt. Het is volbracht. Blijf bij de gezonde leer van het evangelie van vrije genade, gemeente, in Christus. Die ons alles is. Laat u niet wegtrekken bij die prediking vandaan. Nee, denk nou ook niet dat de wet niet meer geldt. Die heb je ook, ook op Urk. Mensen, liefst, zal ik niet vertellen hoeveel er zijn. Ik weet het allemaal niet precies hoor, maar de apostel zegt, denk nou niet dat die wet niet meer geldt. Dat de Heere verlangt dat u die wet ook mag houden in de kracht van Christus. Omdat de zaligmaker die wet zou vervuld hebben, dat is ook zo. En die gerechtigheid als borg heeft verworven, denk nou niet dat jij dan niks meer hoeft te doen. Dat het allemaal, denk dat niet, die wet heeft betekenis. Zowel de wet als het evangelie, die komen allebei bij God vandaan. En die wet, die wordt door de Heilige Geest gebruikt om naar Christus te leiden. En diezelfde geest, die leidt de christen ook weer terug van Christus. Naar de wet. Zoals die Engelse puritein Samuel Barton zo prachtig heeft uitgelegd in die geweldige studie over wet en evangelie. Helaas is die, dacht ik, niet vertaald in het Nederlands. En zoals de berijming van het weddesheren het zingt en zegt. En duidelijk. Och over uw geboon volbrachten. Gena o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus. Kracht om die te doen de dankbaarheid. Zo staat het in vers 43. En als de synagoge gescheiden was. Volgden vele van de joden en van de godsdienstige jodengenoten. Paulus en Barnabas. Welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Dus het ware toevluchtnemend geloof in Christus, waardoor een mens vergeving van zijn zonde ontvangt. En ook vanuit Christus toerekende gerechtigheid ontvangt, waardoor een zondaar rechtvaardig wordt voor God en recht krijgt op het eeuwige leven. Dat is niet alleen maar een soevereine, onverdiende en verbeurde genade van God, maar ook opgave, blijvende opgave, dat vraagt trouw, dat vraagt gehoorzaamheid en diepe afhankelijkheid. Blijven bij de genade, dat is blijven, ja, bij Christus. En zo kom je in het armenhuis, gemeente. Ben je er al ingekomen, dominee? Dominee! Zou je dat niet kunnen merken? Wat denkt u? Als iemand in het armenhuis komt. Het geestelijke armenhuis. Waar je bediend wordt vanuit de schatten en gaven die Christus heeft verworven, gemeente. Zo betekent het blijven bij de genade dat we altijd weer vanuit onze geestelijke ellende en armoede en schuld die er bij onszelf is, bij Christus moeten blijven en mogen blijven om te leren leven op zijn kosten en uit zijn verdiensten. Vergeet het niet, dominee, artikel 1 van de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe luidt dat? Zalig zijn de bedelaars, ptogoi staat er, de armen van de geest. Daar begint het mee, daar eindigt het mee. Wie is in Bethlehem, zei Luther, meer dan eens. Ja, ja, zo ligt de zaak, gemeente, horen we het goed. Horen we het goed, ook u die vroeger in geestelijk opzicht wel eens meer vruchtbare tijden hebt gehad dan, terwijl het momenteel heel anders is, zo vlak en zo dodig en dor. Ja, wat kunnen we leren uit onze tekst voor vandaag? Bij het uitgaan van de synagoge van het Klein-Aziatische Antiochië, na afloop van de eerste evangeliepreking, klinkt het als een echo, 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 die steeds weer terugkeert, naarmate ze verder, al verder, op weg naar huis, na de dienst aan de synagoge, van de synagoge verwijderd raken, waar ze moeten zijn. Blijf bij de boodschap van de genade, de volle genade in Christus, ja, blijf daarbij horen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Blijf daarbij, dank God door Jezus Christus, onze Heere, gemeente, ja. Dan blijf een geestelijke bedelaar in het armenhuis van Christus. De moeder van de Heer Jezus, die heeft het toch ook gezegd, natuurlijk, de moeder van de Heer Jezus. Als iemand het kon weten, dan wist zij het wel. Ja, armen heeft hij met goederen vervuld, rijken. Ledig weggezonden, gemeente. En in dat prachtige hymn van Robert McShane, daar staat het zo in de belijdenis. Nu ken ik die waarheid zo diep als geweest. Dat Christus alleen. Christus alleen mijn gerechtigheid is. Alles is in hem. Uit hem. Door hem. Ja, dan hem aanklevend door een zaligmakend geloof, mag ik het weten. De enige troost in leven en sterven. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal een zwanenzang zijn. Amen. danken, gemeente. Heren, u hebt het zo wel gemaakt. De helft is ons nog niet aangezegd. Van wat er te vinden is in u, de lieve zaligmaker. De borgenmiddelaar van de Vader gegeven, van de Vader geschonken. O Heer, u hebt gelokt, u hebt genodigd, u hebt getrokken. Het is toch waar. Maar voor anders hebt u het evangelie gegeven. Maar voor anders hebt u die prediking laten horen. Elke keer weer, zondag op zondag. O Heere, verlos ons van de vorm godsdienst. Om daar in ons leven te vinden. En geef ons dat levende water. Het levende brood. Dat de hemel neerdaalt. Heer, het is in u te vinden. We loven uw naam. We prijzen u. O, dat wij zo gezegend naar huis mogen gaan. En dat we ook mogen zien wat nodig is en wat goed is als we uit de kerk komen en naar huis komen. Dat uw naam wordt verheerlijkt, uw daden vermeld. Dat we elkaar mogen opwekken tot de verheerlijking van de naam van de drie enige God. Wil je genadiglijk verzoening doen over al het zondige wat er was. In het spreken, in het luisteren. Heer, het is allemaal zo ten dele, we moeten het belijden. Maar zoudt ge nog redenen willen nemen uit uzelf, uw naam tot eer, om ons te zegenen, ook door het middel van het woord dat vanmorgen is gebracht. We bidden het van u om Jezus willen. Amen. De slotzang is Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.